Movie Insiders. Al bijna 12 jaar de filmpodcast van Nederland. Maar waarom? Zijn discussies over cinema een poort naar levenswijsheden? Naar de waarheid? En wie zijn wij om die waarheid...
Hoppa, weg met die kutvogels en jij met je Terrence Malick fetish.
Nou, sorry hoor.
Hi, I'm Patricia Arquette and you're listening to Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe Movie Insiders podcast die je kan vinden. Zoals gebruikelijk op movieinsiders.nl, ook op Soundcloud, Spotify en Apple Podcast. Twitter met ons, @movieinside. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Stuur eens een leuk mailtje, dan lezen wij die voor. movieinsiderspodcast@gmail.com. Oh my god, we leven in een wereld waarin Parasite de Oscar voor beste film heeft gewonnen. Ik geloof het nog steeds niet.
Ik geloof het ook nog steeds. Gewoon een Koreaanse film, een niet-Engelstalige film, dat is voor het eerst in 92 jaar.
Ja, in de hele Oscar-geschiedenis is het nog nooit eerder gebeurd.
Ja, dat is fantastisch. Wij hebben de Oscars mogen hosten in de bioscoop Lantaarn Venster in Rotterdam. Het was niet heel erg druk. Dat had alles te maken met de storm, maar de mensen die er waren... Het was sowieso gezellig en bedankt voor jullie komst, dat jullie de storm hebben getrotseerd. Maar ja, we vielen allemaal wel een beetje van onze bioscoopstoel daar zo toen hoge woord eruit was.
Ik was zo geschokt. Ik heb daarna eigenlijk ook niet meer direct de zaal ingekeken of de andere mensen ook van verrassing van hun stoel vielen. Maar dit is sowieso dé Oscar-verrassing. Ooit misschien wel. Nou, Moonlight, een goede tweede.
Ja.
Maar verder waren er niet echt verrassingen. Het begon eigenlijk al toen Bong Joon-ho original screenplay pakte. Toen won hij ook nog eens regie. International feature. Die discussie zal nu wel gaan ontstaan. Wordt die categorie nu afgeschaft, mogelijk.
Ja, dat gaat zeker plaatsvinden.
En toen had hij regie. En toen dachten wij allemaal, oké, nou ja, geef dan die best film. Die gaat naar 1917. En toen gebeurde het onmogelijke. Nou ja... ging die niet naar 1917, dan zou die wel naar Parasite gaan.
Nou, wat ik er heel mooi aan vond, is als je de hele show hebt gezien, er hing iets in de lucht. En zodra Bong Joon-ho op het podium kwam voor die eerder gewonnen Oscars, mensen waren door het dolle heen. Er was een soort Parasite love daar in de zaal. Ik begon het bijna, nou ja, aan te voelen wil ik niet zeggen. Ik wilde het gewoon, ik durfde het niet te hopen. Maar ik dacht wel, dit zou misschien wel eens kunnen gaan gebeuren. En gelijkertijd ook dat stemmetje in mijn hoofd. Nee, Guido, het wordt gewoon 1917. Het zijn de Oscars. Hallo, wakey wakey. En toen gebeurde het daadwerkelijk. Ja, en ik vraag me nu ook af, is dit het begin van een soort mini-revolutie bij de Academy? Maar dan zegt weer een ander stemmetje in mijn hoofd. Ja, maar dat dachten we ook toen Moonlight won van La La Land. En het jaar daarna won Green Book. En dat is zo'n beetje de meest veilige Oscar-keuze uit de geschiedenis geweest. Dus...
Nou, daartussen zat er nog Shape of Water.
Ja, dat is wel, waar.
Ja, ook een beetje een buitenbeentje. Dus de laatste jaren zijn ze, ook omdat ze waarschijnlijk willen vernieuwen, omdat ze zoveel kijkers zijn kwijtgeraakt in de loop der jaren. Dus misschien zat dat ook nog wel in het achterhoofd van de Oscar-stemmers. Zo van, ja, we moeten een keer revolutionair weer zijn.
Nou ja... Dat is wel weer een droevig feit. De kijkcijfers hebben weer een historisch laagtepunt bereikt, las ik.
Oh jee.
Dus er zal altijd bij de Academy een roep zijn voor meer populaire films om die te laten winnen. Titanic-tijdperk, weet je dat de grote blockbusters wonnen, is wel een beetje voorbij. Maar nou ja, dit is bijzonder. Dit pakken ze ons nooit meer af. En ik moet even terugdenken aan een stelling in Jee of Nee... Ooit nog mopperen op de Oscars als Parasite Best Picture wint. Toen zeiden we allebei, jee, dan gaan we nooit meer mopperen. Nou, hierbij. Ook wel jammer eigenlijk, hè?
Ook Nico van den Berg heeft het straks in zijn vaste rubriek Cinema Cinemonkey over de afgelopen Oscar-uitreiking. En we gaan verder met die top 25 beste films van de tientjes. Ofwel van het afgelopen decennium waar we eerder mee begonnen zijn. In deze aflevering de nummers 20 tot en met 16. Maar eerst... Ah nee, daar zijn die vogels weer. Dit is een hidden life.
I remember. That motorcycle. My best dress. You looked at me, and I knew. How simple life was then. It seemed no trouble could reach our valley. We lived above the clouds.
John, die Radegundvallei in deze film. Ergens in Oostenrijk, midden in de bergen. De camera zwiert langs de glooiende heuvels. De grastoppen wiegt mee met de zeis die de inwoners van Radegund hanteren. En elk opvallend lichtstraaltje vangt de director of photography glorieus op met de gevoelige lens. Deze idylle moet wel worden verstoord. En dat gebeurt ook wanneer in 1939 de nazi's komen binnenwandelen in de heuvels. Het lijkt wel de Sound of Music. De enige die vanaf de eerste seconde weigert zich aan te passen en die ideologie gehoorzaam tot zich te nemen is Franz Jägerstätter, een rol van August Diehl. Daarmee zet hij niet alleen zijn eigen leven op het spel, ook die van zijn vrouw en drie jonge dochters die steeds meer te maken krijgen met scheve blikken van hun dorpsgenoten. Franz is in A Hidden Life geen eenvoudige martelaar. Dit is dan ook geen nieuwe film van Mel Gibson, maar van de kluizenaar Terrence Malick, meester van cinematografische gedichten vol voice-overs die je het best kan beschouwen als sprekende zielen die zichzelf en de kijker hardop filosofische aspecten van dit gegeven voorspiegelen. Na onder andere The Thin Red Line en The Tree of Life begon Malick zich steeds meer te vervreemden van zelfs zijn grootste fans, waaronder moi. Song to Song en Night of Cups waren zo plotloos en abstract dat ook ik smachtte naar een beetje meer structuur en houvast. Aan lyriek en beeldenpracht heeft meneer Malick in ieder geval niet ingeleverd. En er zit een verhaal in. Een waar gebeurd verhaal, notabene. Goed nieuws dus. John, zeg het maar, is de regisseur weer in topvorm of vond je A Hidden Life de zoveelste vermoeiende Malick stuiptrekking?
Ik vind het heel erg om te zeggen, maar ja, zijn stijl, ik kan er niet meer tegen.
Oh.
Ik heb er echt een afkeer van gekregen.
Oh, nee.
Ja, nee, het.
Oh, daar gaan we.
Ja, ik weet niet waar het aan. Nou ja, of na, of misschien zelfs al met The Tree of Life, dat die film voor mij het omslagpunt was. Die vind ik op zich nog steeds wel, en dat vond ik vooral toen ook echt wel mooi. En heb ik ook nog steeds wel bewondering voor. En dat is ook wel echt een uniek stukje cinema. Maar ik heb me laatst dan even door die extended cut van The Tree of Life van dik 3 uur geworsteld. En toen had ik er ook weer moeite mee. En ik vraag me dus serieus af, en dat wil ik dan, nou, ergens dit jaar of zo, ga ik dat ook voor mezelf testen. Ga ik zijn oudere werk, dus van voor The Tree of Life, ook weer eens even terugkijken. En misschien zou het dus zelfs zo kunnen zijn dat ik dusdanige afkeer heb gekregen van zijn stijl door, nou, vooral dan, ik heb Night of Cups dan niet gezien, maar wat was het? To the Wonder en Song to Song. En hier ook weer, nou ja, het kan ook net afhankelijk zijn van wat voor bui je hebt, of dat je, nou ja, ervoor open moet staan of er zin in moet hebben. He, als ik van tevoren al weet, nou, eigenlijk wist ik ook al wel waar ik naar ging kijken. En ik had het eigenlijk gelijk in de eerste paar minuten al. Oh god, daar gaan we. En dat gaat 3 uur duren. het is een soort van rare combinatie. Zijn stijl werkt enerzijds op mijn zenuwen. En ik vind het ook slaapverwekkend. Ik kan de dingen opsommen, of je moet eerst even hierop willen reageren, maar.
Nou ja, als je dan toch bezig bent, ga dan in vredesnaam nog maar even door. Ik laat het over me heen komen. Kom maar.
Ja, nou ja, kijk, de welbekende camerabewegingen. Hè. Hij heeft zijn camera, nou, heel af en toe, maar zelden stilstaan. Die bewegingen vind ik, ja, vaak onnatuurlijk aandoen of geforceerd. Of soms ook een beetje vervelend. Dan is het zo dat de montage ene moment laat hij een scène wel uitspelen. En soms is het ook weer, dan weer vlugge montage. En die montagestijl, of dat patroon zou je het kunnen noemen, wordt ook heel vaak herhaald. En ik vond het geen fijn patroon. Of het wordt op een gegeven moment ook een beetje eentonig. En dan die voice-over erbij. Die tekst, maar het is gewoon ook de manier waarop het wordt uitgesproken. Ik kan er gewoon niet meer tegen. Ja, noem het poëtisch of noem het prekerig. En wat ik volgens mij met eerdere vorige bespreking, ik geloof bij Song to Song heb ik het ook wel eens aangehaald van, ja, mijn probleem met Melk is er ingeslopen doordat hij voor mijn doen te zweefteverig was geworden. En er zitten wel inderdaad hele mooie shots in, ook van de natuur, maar ook heel veel van die shots, waar ik me telkens ook afvraag van, ja, dienen ze wel een doel? En de personages zie je heel vaak ravotten en spelen. En dan, ik zat me op een gegeven moment ook zo van, kunnen die mensen niet normaal doen of zo?
Ben je al klaar?
Of kunnen ze een keertje rustig doen? Maar zeker de helft van dat soort shots zijn voor het verhaal, of voor de plot, wat mij betreft ook overbodig.
Ja, nee, maar die conclusie hebben we wel vaker getrokken in de podcast. Hoe erg is dat? Film geen plot heeft.
Als het voor zo'n film van 3 uur, en als, ja, zoals nu, dus ik geconstateerd heb voor mezelf, ik niet meer tegen deze stijl van hem kan. Wat ik zeg, ik moet zijn oude werk maar even terugzien.
Maar is het niet zo, John, dat ik vraag me af, ik ben met mijn vriendin naar deze film geweest en met een bonzend hart in mijn keel. Want zij is geen doorgewinterde cinefiel, houdt wel van films, maar nou, is niet zoals wij dat wij om de nieuwe Bong Joon-ho bijna niet kunnen slapen van enthousiasme, laat ik het zo zeggen. Dus ik was heel benieuwd wat zij ervan zou vinden. Een Melk groentje die met een Melk-fan naar de nieuwe Melk gaat.
Ja, misschien als een groentje is dit wel een aardig instap.
Nou, wat ik heel grappig vond aan haar reactie was eerst een hele, hele diepe zucht. Van jeetje mine, daar kwam maar geen eind aan. En dan later al teruglopend naar huis van, ja, hij was toch ook wel mooi. Daarom zou mijn tweede vraag aan jou zijn, zou het, of laat ik het zo zeggen, als de film geen 3 uur, maar 2 uur had geduurd, of een anderhalf uur bij wijze van spreken, was je er dan enthousiast over geweest? Of was de stijl eigenlijk na 5 minuten al dat je dacht, daar gaan we weer?
Nou, ik denk dat,
eerlijk antwoord.
Ik denk dat de speelduur speelt uiteraard mee. En, hè,
want hij duurt lang. Ja. Dat is wat ik je absoluut kan mee. Hij duurt lang. En als je deze stijl niet trekt, ik zei het ook tegen mijn vriendin, je moet je er aan over willen geven. Als je daar niet toe bereid bent, of je kan dat niet, en je gaat je er tegen verzetten, dan is het een hele, hele taaie zit.
Ja, maar dat ik die stijl van hem dus irritant ben gaan vinden, of vermoeiend, en dat het verhaal beperkt, of niet boeiend, dat staat open voor discussie. Maar ja, ik had het, en zeker nu met 3 uur, ik moest echt vechten tegen de slaap. En uitzitten. Ik vind het ook zo jammer, want ik was fan twijfel, maar ik ben nog steeds, terugkijken, maar ik ben nog steeds wel lyrisch over The Thin Red Line en zijn oudjes uit de 70s.
Days of Heaven, Badlands.
Ja, en New World heb ik ook altijd enorm zwak voor gehad. Dus ja, waar zit het hem precies in? Nou ja, vooral dus die dingen die ik opsom, dat hij daarmee waarschijnlijk een punt overheen gegaan is, waardoor het bij mij op de zenuwen is gaan werken. En dan kom je bij zo'n film als deze met z'n 3 uur lengte. Inderdaad, ik denk dat als het 1,5 à 2 uur, had ik er nog steeds moeite mee gehad, maar in ieder geval minder moeite met het volhouden. Dat,
nou, weet je wat het ook is? Op een gegeven moment dan komt deze Frans Jägerstätter vast te zitten, en dan weet je eigenlijk al als kijker, die gaat de eindstreep niet halen. En dan blik je nog geregeld terug naar die vallei, waar zijn vrouw en zijn 3 dochters dan wachten en hopen tegen beter weten in dat papa nog een keer terugkeert.
Het gaat een beetje om en om. En eigenlijk ook als een soort van briefwisseling.
Ja, en het is ook het script en de dialogen zijn ook losjes gebaseerd op de briefwisseling. Hmm. De echte briefwisseling tussen deze 2 mensen. Maar wat ik wil zeggen is, ja, je weet al dat hij de eindstreep waarschijnlijk niet gaat halen. En dan duurt de film nog 1 uur. Dus als de stijl je dan al niet meer boeit, want dan is het alleen nog maar stijl. Weet je, het is, er worden meer vragen opgeworpen, we krijgen meer mooie shots. Dan moet de film het transcendente voor je gaan bereiken, of niet. Dan heb je de plot ook wel zo'n beetje gehad. Weet je wat het lastige is, John? Het is zo moeilijk om je te verdedigen als je wel voor deze film bent gevallen. Zonder gelijk over te komen als een hoogdravende lul.
Misschien wel, ja.
Het is heel moeilijk maar om een Terrence Malick film te verdedigen.
Ja, maar ik vind het ook heel moeilijk om dit af te kraken. Nee, want ik vind het ook niet slecht.
Nee, en jij bent cinefiel genoeg om in te zien dat deze man een unieke stijl heeft.
Ja,
en dat hij de uitvinder is van dit, nou ja, noem het maar een genre of deze stijl van cinema. Maar ja, wat ik jou eigenlijk ook min of meer hoor zeggen is de beste man is een parodie op zichzelf geworden.
Ja, misschien zoiets.
Ja, nou, zonder dus al te hoogdravend te willen klinken, wat mij niet gaat lukken. Dus kom maar op, ik zal alweer kitsch met een hoofdletter K over de luisteraar uitstrooien. Maar laat ik beginnen met te zeggen, ik hoor jou het woord prekerig zeggen. En dat vind ik nou juist zo mooi aan die voice-over. Dat er zit geen preek in, er zitten geen waarheden in. Het zijn mijmeringen meer, het zijn juist vragen.
Ja, ik bedoel eigenlijk meer prekerig qua voordracht. Dus niet zozeer
hoe
het wordt uitgesproken.
Ja, maar heel veel van die teksten eindigen wel met een vraagteken. En welke filmmaker laat zijn eigen hoofdpersoon, die je zou kunnen zien als een martelaar, nou de tekst uitspreken: ben ik in mijn daad eigenlijk niet ontzettend arrogant bezig? Dat alleen al vind ik heel erg mooi. Ook mooi is, er zit een korte scène, een kort optreden in van Weilen Bruno Ganz. Bij het grote publiek, tussen aanhalingstekens bekend als Adolf Hitler in Der Untergang. Maar ja, dit is echt een acteursveteraan, of was een acteursveteraan. Hij is de rechter van de rechtbank en uiteraard moet hij hem veroordelen. Dit is Nazi-Duitsland, het maakt niet uit wat je verdediging is. Je kop gaat er sowieso af. En dan houdt August Diehl, oftewel Franz Jägerstätter, een soort mini-speech om zichzelf te verdedigen. Dat is ook typisch Malick. Dan is er geen respons in woorden van de rechter, maar de camera zoomt in op zijn gezicht. Hij is verder stil en op dat moment voel je, hij heeft eigenlijk gewoon gelijk. En ik ben ook maar een onderdeeltje van dit hele systeem. Ik moet mijn werk doen, want anders gaat mijn eigen kop er ook af. Dat soort mooie...
Ja, dat vond ik een mooie scène. En
het zijn typische Malick-scènes ook, weet je? Die ook inhoudelijk deze keer weer wat te vertellen heeft. Dus ik wil ook graag gezegd hebben, zeker naar Night of Cups en Song to Song, en ook wel To the Wonder, waar ik ook moeite mee had. Hij maakt weer eens een film die urgentie uitstraalt. En ik vond het ontroerend. Ik vind het oprecht ontroerend. Maar Malick blijft niet zeer geïnteresseerd in een plot. Dus het is een kapstokje en daar vervolgens in ronddolen in de wereld van deze personages. Wat ik zo gaaf vind is dat ravottende kinderen of een motorfiets die door die bergen rijdt zijn eigenlijk even belangrijk als cruciale scènes waarin hij wordt veroordeeld of dat hij afscheid moet nemen van zijn gezin. Het zijn allemaal even majestueuze momenten. En zoiets kan alleen plaatsvinden in het universum van Malick, die ook niet zozeer een geschiedenisverhaal wil vertellen, maar het altijd universeel maakt. Weet je, dit gaat over, zoals wel meer films van Malick, ze gaan over het paradijs en hoe wij het in vredesnaam in ons hoofd halen om dat paradijs op de een of andere manier te vertrappen.
Nou, of hoe in dit geval het kwaad het paradijs van buitenaf komt
binnendenderen.
Ja, zoiets.
Ja, en wat ik dan heel mooi vind is dat in de wereld van Malick blijft het paradijs wel altijd bestaan. Dus hij helpt je er altijd aan herinneren dat het niet oplost in het niets, maar dat het blijft bestaan. Er ontsnapt altijd wel weer ergens een vlindertje uit het gras. En hoe hoogdravend dat inderdaad dan ook weer klinkt, dat ontroert mij. En de enige regisseur die daar echt oog voor heeft en die vinger op de zere plek legt, ja, is toch meneertje Malick.
Nee, ja, wat jij zei, dat soort shots van inderdaad ravotten met de kinderen of die postbode. Prima dat soort shots, maar doe het dan één keer of hooguit twee en niet 10 keer, want dan wordt het zo repetitief. Dus
hij gaat voor het repetitieve. Daar is het hem om te doen. Het is een filmmeditatie.
Ja, het speelt hier inderdaad ook wel een rol. En eigenlijk, kijk, ik wil inderdaad niet helemaal zuur over deze film zijn. Het was gewoon, ik kan niet meer tegen deze stijl, maar verder, het is een interessant verhaal ook wel. Een interessante persoon. En dat komt toch wel redelijk over. Hè, het stille verzet. Hè, hoe hij het kwaad inderdaad zijn paradijs ziet binnenwandelen. Of het kwaad neemt langzaam aan het paradijs over. En hij ziet het gebeuren. Hij is het gewoon, laten we gewoon plat zeggen. Het is een Oostenrijkse boer die het niet met de nazi's eens is. Met het gedachtegoed.
Ja.
En er ook niet in mee wil gaan. En ja, daar zijn consequenties aan verbonden. Dat wordt ook wel mooi getoond. Hoe dat dorp, klein dorp, hechte gemeenschap daar in die Oostenrijkse Alpen. En hoe zij...
Het ontwricht.
Nou, ja, in eerste instantie nog een beetje de discussie met hem aangaan. Maar ze beginnen zich steeds meer tegen hem te keren vanwege zijn geloofsovertuiging. Het is sowieso trouwens ook een beetje inderdaad die spirituele overtuiging van hem. Speelt ook een grote rol om zich tegen dit kwaad te verzetten.
Absoluut. Er zit een hele duidelijke religieuze component in deze film.
Maar ook hoe zijn vrouw en zijn kinderen daar slachtoffer van worden. Want ook al is het zo dat zijn vrouw... Nou, ze steunt hem ook wel en houdt volgens mij ook wel een beetje dezelfde overtuiging aan. Maar het is ook gewoon een kwestie van onvoorwaardelijke liefde voor haar man. Dat ze daarom achter hem staat. Maar het heeft wel weer als resultaat dat zij ook niet gewoon door het dorp kan lopen zonder bespuugd te worden.
Ja, en dat vind ik wel mooi. Dat is het voordeel van de lengte. Ja, daar is dan weinig verhaal te vertellen. Maar je ziet wel heel langzamerhand hoe die vrouw tot de conclusie komt van ja, misschien is het toch wel goed wat mijn man doet. Want zij denkt ook in eerste instantie aan haar eigen belang. Ik kan het niet rooien met mijn drie kinderen zonder hem. Het leven is een stuk zwaarder geworden. Overigens vind ik het dus ook weer prachtig Melkiaans. Gewoon van die kleine tussenshots als de gang waar altijd zijn schoenen stonden als die binnen was. En nu staan ze er niet. Mm. Weet je, ik ben echt een sucker voor dat soort kleine observaties. Hij observeert zo verschrikkelijk mooi. En hij observeert zonder dat ze zich uitspreken vaak. Ja, in voice-overs. En dat zijn dan de mijmeringen. En daardoor voelt het altijd aan niet als een rauw realistisch portret, maar meer als een soort tot leven gekomen herinnering. Dat weet je. En dat weet de luisteraar ook. Ik ben altijd dol op films die proberen herinneringen levend te maken. Maar dat je dus de ruimte krijgt om die vrouw in stilte en puur in haar ogen en in haar blik, haar mimiek, ziet veranderen van ja, een vrouw die in opstand is tegen wat haar man eigenlijk doet. Van dit kan je ons niet flikken. Tot iemand die er langzamerhand begrip voor kweekt tegen wil en dank in. En wat ik ook mooi vind, als we dan toch nog even bezig zijn, Melk is ook nooit boos, zal ik me te bedenken. Melk is altijd verbaasd.
Ja.
En dat vind ik ook mooi. Je had met dit verhaal een hele andere film kunnen maken.
Een hele kwade film kunnen maken. Of,
ja, nou, de Mel Gibson aanpak. Ja, inderdaad. Misschien wel. Nee, Melk is hij snapt het gewoon niet. En hij verbaast zich erover. En die verbazing zet hij om in zijn geheel eigen stijl tot een filmgedicht dat je ontroert, ja, of niet. En toch, ik moet ook eerlijk bekennen, ik vond hem ook lang. En er zaten ook wel momenten in dat ik dacht, hij valt in herhaling. Of we gaan weer terug naar die mooie waterval. Maar het is ook weer zo'n film dat ik de volgende ochtend dan wakker word. Dan gelijk weer dat shot voor me zie van die mensen die zo in de verte dat gras aan het maaien zijn met zo'n zeis. Die majestueuze heuvels daarachter. De bloedmooie score. Ja, heuvels. Het zijn fucking bergen. Ja. En die bloedmooie score van James Newton Howard. Hij heeft
De hele score was toch niet origineel?
Nee, er zit ook wel weer genoeg klassiek werk in. Bert en zo.
Worden zoveel bekende dingen ook voorbij komen.
Ja, nee, zeker. Maar ja, mijn liefde is weer terug. Melk is back. En ik word daar heel erg enthousiast van.
Ja, mijn liefde is helaas dus nog niet terug. Wat gebeurt er? Ja, weinig. Het is wel fijn dat hij nu ten opzichte van die drie vorige films weer iets meer een rode draad erin heeft zitten. Maar ja, wat komen we ook over deze personages of deze karakters te weten? Ook weinig. En,
nou, ja, maar dat komt omdat zijn personages zijn nooit echt mensen van vlees en bloed. Maar net als bij de films van Stanley Kubrick. Het zijn meer archetypen of het zijn symbolen.
Inderdaad,
dat
hoeft ook geen
symbolen
te zijn.
Nee, ik vind
Kubrick
dat geen
probleem. Of slow cinema, dat is ook altijd zo'n haat-liefde dingetje van mij. Maar ik heb dan bijvoorbeeld wel weer een enorm zwak voor Bélatar. En ja, daar gebeurt, of dat gaat vooral heel traag.
Ja, die vrouw in de Turin's Horrors is nog steeds aardappels aan het schillen.
Dus het is net weer anders. Dat zat ik me wel af te vragen van als Melk qua stijl iets meer de slow cinema tactiek had gehanteerd, of ik er dan weer minder moeite mee had gehad. Oké, hij is lang en er gebeurt dus niet zo heel erg, maar het is geen kalme film. Hij gaat best...
Nee, maar dat komt omdat hij, daar wees mijn vriendin me ook op, en ik ben er inmiddels zo aan die stijl gewend en ben daar zo'n zakker voor, dat het mij al bijna niet meer opvalt. Maar het klopt, hij snijdt weg op hele cruciale momenten. Ja. Daardoor voelt het af en toe toch nog op een vreemde manier een soort van hectisch aan. Hij gaat van hot naar her, lijkt het. Ineens wordt er gesneden en zijn we ergens anders. Maar ja, dat vind ik er dus zo mooi aan. Hij vertelt emotionele verhalen aan de hand van momentopnames, van flarde herinneringen. Ja, dat is waar hij voor gaat. En dat meandert en dat frustreert inderdaad af en toe. Dan blijft het toch weer aan me knagen. En dan heb ik langzamerhand toch weer steeds meer de behoefte om hem nog een keer te gaan zien. Ik wil weer in die wereld duiken. Ik wil er weer in verdwalen. Als dit mijn meditatiemomentjes zijn in het leven, dan hou ik graag melk aan mijn zijde.
Nou, dan ga ik The Thin Red Line of Days of Heaven wel weer een keertje kijken.
Mag ik dan met je meekijken?
Tuurlijk.
Greetings and God, who will make everything right again. Greetings from your three little women. They say to tell you only about the good things they're doing, of course. But I wouldn't surprise you by telling you about their disobedience. I have to scold the girls. They're always demanding my attention. Rosie is always asking about you. When we're going to bed, she says, leave the door unlocked, so papa can come in.
Er zijn acteurs, maar ook componisten die nooit meer met Terrence Malick willen samenwerken, omdat ze niet weten of ze de final cut halen. Ik geloof dat James Horner is er niet meer. De beste man is overleden. Maar die heeft ooit eens geroepen. Ja, jeetje mina, als ik dat had geweten, dan had ik gewoon 8 minuten aan score gecomponeerd. En nu is alles vervangen door Handel en Mozart en weet ik veel wat. Dus dat gaan we niet meer doen. Maar hij heeft verrassend veel gebruikt aan originele score van componist James Newton Howard. En het resultaat is prachtig uit A Hidden Life. Blijf luisteren.
Ja, ja, we gaan zo verder met de top 25 beste films van de tientjes van het afgelopen decennium. Eerst tijd voor Cinema Cinemonkey.
The monkey's the eye in the sky. He sees everything.
En de Oscar goes to Parasite. Deze magische woorden brachten afgelopen zondagnacht menig filmliefhebber in extase. Zeker als je er, zoals ondergetekende, een hele nacht voor was opgebleven. En een moment tussen een mengeling van vermoeidheid en opwinding beleefde. Hoewel ik moet bekennen dat ik een paar seconden voordat ik Jane Fonda deze woorden hoorde zeggen al op Twitter las dat deze Zuid-Koreaanse film Oscar geschiedenis schreef. De Oscars gaan nog eens door Twitter ten onder, zo grapte Chris Rock tijdens de Oscarnacht. Hij heeft gelijk, maar met zo'n uitslag mogen de Oscars nog wel een paar jaar door van mij. Ikzelf bracht samen met Guido en John de Oscarnacht door in de Rotterdamse bioscoop Lantaarn Venster, waar we als Movie Insiders team een redelijk gevulde zaal wakker hielden met discussies over de winnende films, trivia en uiteraard wat ongezouten meningen over de show. Die trouwens vrij behoorlijk was. Het afschaffen van de vaak flauwe openingsmonoloog vorig jaar werd ook naar dit jaar doorgetrokken. En in plaats daarvan was er een muzikaal openingsnummer dat met een overdosis aan diversiteit het gebrek ervan in de nominaties meer dan compenseerde. Wel nieuw was dat bijna geen enkele speech door muziek werd afgebroken. De winnaars kregen de tijd om hun speeches helemaal af te kunnen maken, al waren ze nergens echt memorabel. Alleen de Love, Peace and Happiness toespraak van Joaquin Phoenix, waarin hij zijn overleden broer ook nog even aanhaalde, wist indruk te maken. De meeste winnaars waren zeer voorspelbaar. Brad Pitt, Renee Zellweger, Laura Dern. Prima winnaars, maar al wekenlang torenhoge favoriet bij de bookmakers. Die het trouwens niet altijd bij het rechte eind hebben. Al 5 jaar lang hebben de bookmakers het wat beste film betreft telkens bij het verkeerde eind. En ook dit jaar was dat geen uitzondering. 1917 stond hoog in de polls, zowel voor beste film als beste regie. En ook veel filmjournalisten hielden het voor onmogelijk dat de Academy-leden een niet-Amerikaanse film tot winnaar zouden uitroepen. Of beter gezegd, een niet-Engels gesproken film. Toch gebeurde maandagochtend rond 6:30 onze tijd het wonder. Een uitgelaten Zuid-Koreaanse crew bestormt het podium van het Dolby Theater, waar ze van de uitzinnige Hollywoodsterren een staande ovatie kregen. Niet alleen voor beste film, maar ook voor beste scenario, best internationale film en beste regie. Het was haast aandoenlijk om Bong Joon-ho op het podium minutenlang naar het gouden beeldje te zien staren. En wat zegt deze uitslag eigenlijk over Hollywood? Is het een keerpunt in de Oscar-geschiedenis? Kunnen we de categorie voor best internationale film nu afschaffen en het voortaan alleen nog maar over beste film hebben? Ik ga hier een heel genuanceerd Nederlands antwoord op geven. Ja en nee. Hollywood is al sinds oprichting een plek waar buitenlandse filmmakers naartoe trekken om het daar helemaal te maken of om juist te worden opgeslokt door de filmfabrieken. In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw waren dat voornamelijk Europese filmmakers. De laatste decennia zijn het ook bevlogen regisseurs uit Midden-Amerika die in Hollywood aan de slag kunnen. En die vaak ook met een Oscar voor beste regie worden beloond. Denk aan de Mexicanen Alfonso Cuarón in 2013 en 2018, Guillermo del Toro in 2017 en Alejandro Iñárritu in 2014 en 2015. Hollywood is al langer een internationale gemeenschap. Het unieke is natuurlijk nu dat nog niet eerder een niet-Engelstalige film er met de hoofdprijs vandoor ging. Ik ben geneigd te zeggen dat we met deze overwinning niet meteen overmoedig moeten worden. Bong Joon-ho is een unieke stem en iemand die, ondanks zijn wat gebrekkige Engels, liet zien heel goed het Amerikaanse sentiment aan te voelen bij het promoten van Parasite in de aanloop naar de Oscar-uitreiking. De Bong Hive, zoals Zuid-Koreaanse fans van de regisseur wel worden genoemd, is een overgeslagen naar de VS, waar de film met een uitgekiend uitbrengbeleid vleugels heeft gekregen door een enorme mond-op-mond reclame. We moeten ook niet vergeten dat vorig jaar het maandelijkse Green Book de Oscar voor beste film kreeg. Maar zolang creatieve makers als Bong weten door te dringen tot het Hollywood establishment door zo persoonlijk en origineel mogelijk te zijn, is er absoluut hoop voor de Oscars. En dus ook voor de cinema. I'm really crazy, riep Bong na afloop uit bij een persconferentie. En zo is het. Laten we dan lekker films die er ongelooflijk uitsteken dubbel en dwars belonen met een gouden beeldje. Daar kan zelfs Bong Joon-ho met de boodschap uit Parasite zeker de ironie van inzien. Abonneer je op mijn filmnieuwsbrief, filmnieuwsbrief.nl. Terug naar Guido en John.
It's too short. We need more monkeys.
There aren't any more. That's the whole barrel.
How did we end up here? This place is horrible. Smells like balls.
Are you okay? We're ranking girls.
At some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you.
If you already know the answers to your questions, then why ask? Pig fuck!
Sometimes I wanna punch you in your perfect teeth, but I don't wanna see you gone. We need you, Cap.
Are you leaving me?
We're all leaving.
Take her to the moon for me.
It was hard to know who was more crazy, me or everyone else.
Hoog tijd om verder te gaan met de top 25 beste films van de tientjes, ofwel het afgelopen decennium. Gewoon even leuk. De vorige 5 noemen welke titels hebben al de revue gepasseerd. Ik had op 25 het Vlaamse The Broken Circle Breakdown. Op nummer 24 cultklassieker Inboarding, Inherent Vice van Paul Thomas Anderson. Op nummer 23 het achterlijke Russische Hard to be a God. Op 22 La Grande Bellezza. En op 21 The Descendants van Alexander Payne.
Dan had ik op nummer 25 Mad Max Fury Road. Op nummer 24 de docu-serie slash film. Het is een beetje smokkelen misschien. O.J. Made in America. Op nummer 23 La La Land. Op 22 Sing Street. En op 21 The Social Network.
Was het afgelopen decennium misschien het beste decennium uit de filmgeschiedenis?
Zo, nu toe? Hallo, ja. Statement.
Nou, nee. Als het op moet tegen de 60s. Nou, de 50s wordt het nog spannend. Maar het is in ieder geval het beste filmdecennium sinds onze geboorte.
Nou, daar kan ik me wel bij aansluiten.
Ja, toch? Ja.
Ja, dit is ook zo verschrikkelijk, dit lijstje. Ik ging laatst eten met iemand en die zei van, ik ben zo benieuwd wat er verder in je lijst staat. Want ik heb jullie nummers 25 tot 21 gehoord. Maar ik neem aan dat puntje nog wel even voorbij komt. Toen dacht ik van, oh, kut. Ja, die had ik niet in mijn shortlist op de een of andere manier opgenomen. Die ben ik dan net in de research vergeten.
En dat was je nummer 1 van dat jaar?
Nou, dat niet, maar okay. Hij stond wel heel hoog. Hij stond op nummer, spoiler alert, op nummer 2 een keer in mijn top 10. Ja, die heb ik er dus nog tussen gefrommeld. En dan is dat weer ten koste gegaan van een andere film. Ja, het slaat eigenlijk nergens op, hè, zo'n lijstje. Nee, ik wil gewoon maar weer even aangeven hoe arbitrair het allemaal is. Ach ja, John, begin jij eens. Waar zijn we gebleven? De nummer 20.
Ja, nummer 20. Het was dus naast een fantastisch goed filmdecennium ook een goed decennium voor vrouwelijke regisseurs. Het gaat eigenlijk de goede kant op. Merken we ook later in deze top 25 nog wel. Maar laat ik beginnen met Deborah Granik. En dan ga ik niet voor Leave No Trace, wat ook een fantastische film is, maar voor haar Winter's Bone. Mijn nummer 1 uit 2010 was dat. Met de doorbraakrol en daarna eerste Oscar-nominatie voor J-Lo, Jennifer Lawrence. Zij speelt de 17-jarige Ree, die moet zorgen voor haar zieke moeder en jongere broertje en zusje. En ja, haar verdwenen vader, die is alweer eventjes uit de bak. Die is een tijdje verdwenen. Ja, die moet zij gaan vinden omdat er deurwaarders langskomen en ze dreigen hun huis kwijt te raken. Dan volgen we haar tijdens haar, ik noem het even, haar zoektocht naar haar vader langs kennissen en familie. John Hawks als oom Teardrop. Holy shit. En uiteindelijk komt ze ook achter de gruwelijke waarheid wat er gebeurd is. En ja, de setting waar het in speelt, de Ozarks zijn dat, de Ozark Mountains, ergens in het binnenland van Amerika. Ik ben daar nooit geweest en zal daar ook niet zo heel erg snel belanden. Of dat komt door die lui die daar wonen. Ja, moet je dat dan rednecks noemen? Ze zullen het ook echt niet allemaal zijn, maar het zijn wel een beetje dat soort lui waar je de kriebels van krijgt. En dat soort personages lopen hier ook zeker in deze film rond. Dingen als armoede die meespelen en gewoon het uitzichtloze bestaan. Wat ze daar hebben. Het is een best wel deprimerende schets. En een onheilspellend sfeertje hangt er ook. Het is echt voelbaar, dat leven daar en de omstandigheden. En dit is zo'n mooi voorbeeld van een echte Amerikaanse indie, independent film, die ook prachtig gefilmd is en geschreven en geacteerd. Hij is daarnaast het is ook spannend en op sommige momenten best wel ontroerend. En het geeft zo'n kijkje in een beetje vergeten, genegeerde deel van de Amerikaanse cultuur. Van dat Trump-volk zeg ik voorzichtig. Ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, maar sowieso is dit ook wel redelijk zeldzaam. Want zo vaak zie je niet films of af en toe misschien is een documentaire of wel eens een serie die een beetje daarin...
Kijk uit, want ik wil eigenlijk even inbreken als je het over dat onderwerp hebt. Wat dacht je van de tv-serie Ozark?
Ja, die wou...
Ja, oh, die wilde je noemen.
Ja,
sorry.
Die wou ik noemen. Ik heb hem nog niet gezien, maar...
Met Jason Bateman, ja. Die ook wel echt gaat over... Maar dat wilde ik eigenlijk zeggen voor iedereen die tv-serie mooi vindt als milieuschets. Vergeet het licht pulpy Ozark en kijk Winter's Bone. Dat vind ik wel echt de betere ook van de twee. Maar je hebt gelijk hoor. Dit milieu komt niet heel vaak aan bod. Je vergeet nog te noemen Dale Dickey.
Oh ja.
Oh, die is ook zo heerlijk. Oh, dat hoofd. Oh, dat hoofd. En is dit de beste rol van Jennifer Lawrence nog steeds eigenlijk?
Ja.
Oké, dat is helder.
Ja, niet hoef ik niet over te twijfelen.
I got a little brother, a little sister, 12 and 6.
Well, who's taking care of them right now?
I am.
You are? Is that why you need the $40,000?
Yes, sir.
Well, it sounds like it might be a bigger challenge just to stay home, you know, and actually take care of your brother and sister, because you know you're not going to be able to take them with you to training, right?
I thought maybe I could.
Not right at the beginning. Plus, you wouldn't be able to have them when you're actually in the active duty army, because who's going to be there to take care of them if you had to go off and actually fight? So it sounds like right now you need to buckle up and stay home. It's going to take a lot of backbone and a lot of courage to stay home, but that I think is what you need to do right at this point. Okay?
John, mijn nummer 20 is Toy Story 3.
Oeh.
Ja, dit is toch nog wel, nog steeds wel de beste van de vier Toy Stories uit de Pixar-stal. Een franchise waar ik altijd een enorm bonzend hart voor heb gehad. En dit is eigenlijk de meest volmaakte van de vier. Vier vond ik ook fantastisch, maar 3. Vooral ook door de bagage die je meeneemt van 1 en 2. Je bent van deze personages gaan houden. Maar 3 durft ook wel echt de uithoeken van het thema speelgoed en het thema voor de vervangbaarheid van speelgoed echt op te zoeken. En dat gaat gepaard met rauwe randjes van heb ik jou daar... Natuurlijk heb je die vuilverbrandingsscène. Het is zo raar, weet je. Die film die kun je 100 keer zien en nog steeds stokt de adem in je keel als je die scène ziet, ondanks dat je weet dat het goed afloopt. Maar het is zo'n godsgruwelijk akelige scène dat je favoriete speelgoed daar even door de shredder lijkt te gaan. Maar deze film is de meest emotionele van de vier. Ik vind dat ze in het vierde deel opnieuw een emotioneel haakje hebben gevonden. Maar ik was er eigenlijk al met 3. Andy, de eigenaar van het speelgoed, Hij gaat naar college en het is tijd voor een volgende generatie om te spelen met Woody, Boody en Was, wilde ik zeggen.
Boody en Was.
Boody en Was. Woody en Bas.
Dat zijn de Chinese, hoe heet dat, namaakversies. Dan mogen ze die echte namen niet gebruiken. Ga je in China, ga je een poppetje uit Toy Story en dan... Ja, doe mij Boody of Was.
Was Bideleer? Oké, goed.
Lightbeer. Zo wordt hij wel een keer genoemd ergens in een van de Toy Story films. Hier heeft hij die Spaanse versie.
Ja, ik wilde net zeggen, deze heeft ook verreweg de meest briljante komische sequenties. Dat hij inderdaad op de Spaanse mode staat. Maar wat dacht je van Mr. Potato Head als tortilla? Die is ook geniaal. Die is echt geniaal. En het heeft een van de beste villains uit een Pixar film. He smells like strawberries. Let's go. Ja, een volmaakte animatiefilm. Toy Story 3 kun je eindeloos herkijken. En ik zal er altijd als een klein kind bij janken.
Now Woody, he's been my pal for as long as I can remember. He's brave, like a cowboy should be. And kind and smart. But the thing that makes Woody special is he'll never give up on you. Ever. He'll be there for you, no matter what. You think you can take care of him for me? Okay, then.
Mijn nummer 19. De geilste film van de tientjes. En dat komt niet alleen door de twee dames in Agassi of The Handmaiden. Maar het is ook zo'n ontzettend geil gemaakte film van Park Chan-wook uit 2016. De shots die erin zitten, de sets, de aankleding, de muziek. Het is allemaal geil.
De seks of de sets?
De sets. Okay. De seks. Ja, daar kom ik zo nog wel op. Maar ja, zo'n film waar je als filmliefhebber blij of geil van wordt. En de heerlijke plot met, zeg even meerdere delen of vanuit verschillende oogpunten verteld. En wie ligt wie op? Het speelt in de jaren 30 Korea, toen nog één Korea was. Ook over de rol of de plek van de vrouw in die maatschappij ten tijde van de Japanse bezetting was dat inmiddels ook. En hoe deze twee dames zo heerlijk zalig wraak nemen of zich worstlossen.
Nou, we zijn lekker op drie. Ja, zeg, worstlosselen.
Voor de goede orde, losworstelen van de mannen. Ja, de lesbische seksscènes die hierin zitten zijn niet veel minder dan die uit La Vie d'Adèle. Deze zijn exotischer of lekkerder om naar te kijken. Volop genieten van deze film en niet alleen vanwege dat, maar gewoon eigenlijk alles. Dit is zo'n film die kan ik gewoon telkens weer kijken en wauw, dit ziet er zo mooi uit. Je hebt de extended cut van 168 minuten. Dat is de langste Zuid-Koreaanse film die ik ken, of die ik in ieder geval gezien heb. Ja, ze maken daar over het algemeen altijd redelijk lange films. Zitten altijd wel minstens boven de 2 uur. Ja, ook niet allemaal, maar ja, het verbaasde mij dat je zou toch verwachten dat er ook wel films van boven de 3 uur zijn, maar ik kan er geen noemen. Een Cannes-movie, kostuumdrama, thriller met een beetje zwarte humor. Het is dus ook wel een beetje een genre-mix.
Waar die Koreanen sowieso altijd heel goed in zijn. Je weet van seconde tot seconde niet waar het heen gaat. En is The Handmaiden nou gebaseerd op een boek?
Ja, Fingersmith heette dat boek, geloof ik. Dat ik dat weet, wauw. De tientjes voor mij, onder andere Zuid-Korea, animatie, vrouwelijke regie en superhelden. Maar ja, wauw. Dit is Zuid-Koreaanse cinema op z'n geilst of op z'n mooist. The Handmaiden.
Je hebt het woord geil al heel vaak gebruikt.
Ja, het is zo geil. Het is zo...
Het is echt, ja. Maar ook sensueel.
Ook goed.
Ja, dat vind ik
exotisch.
Ook...
Exotisch.
Vind ik een iets chique woord.
Sensueel.
Exotisch. Vind ik ook. En een meesterlijk vertelde thriller ook.
Ja.
Met plotwendingen waar je echt even helemaal van moet bijkomen. Zoals de goede Koreaanse thriller betaamt. We gaan van Boody and Was... gaan we naar mijn nummer 19, Inside Out.
Oh.
Ik pak gewoon twee Pixar films achter elkaar. En die heb ik expres heel dicht bij elkaar gezet. Omdat ik eigenlijk niet kan kiezen. Maar dan net aan Inside Out de beste van de twee vindt. En het is eigenlijk de beste Pixar film tot nu toe. Het was mijn nummer 1 van het jaar. Ook jouw nummer 1 van het jaar.
Yes.
Dus mocht je denken dat wij alleen maar geile Koreaanse films mooi vinden. Nee, check ons archief. Wij zijn ook dol op jeugdfilms. Maar dit is zoveel meer. Dit ontstijgt zo het label jeugdfilm. En het is, je kan een concept hebben, een idee voor een film. In dit geval, je kruipt in het hoofd van een jong meisje en je ziet letterlijk de verschillende emoties als wezentjes verbeeld die met elkaar in conclaaf gaan en ruzieën. En nou, je hebt onder meer happiness, je hebt sadness, je hebt, help me eens eventjes, je hebt anger, fear. En je hebt, disgust is het volgens mij. Ja. Zeker. En happiness heet dan joy. Ik moet wel goed zeggen. Jeetje, lekker overtuigend ben ik met mijn hiep-hooi parade voor Inside Out. Maar je hebt dus dat concept, maar dat is tot in de puntjes zo perfect doorgevoerd. Je moet het zien om het te geloven. Maar het is echt een geniaal uitgedacht script ook vooral. Mede geschreven door Pete Docter. Volgens mij een van de geniale mensen in de Pixar studio die ook verantwoordelijk was voor Up. Om even een voorbeeld te geven. Riley heet dan dat jonge meisje. Die rent dan weg omdat zij heimwee heeft. En dan gaat ze naar haar oude huis omdat ze denkt dat het haar joy, geluk, brengt. Maar woede, anger, is degene die dat idee in haar hoofd heeft geplant. En op dat moment is die emotie zo dominant dat als je in haar hoofd kruipt, dat alle emoties zwart zijn. En dat alleen al is al zo'n geweldige vondst. En het gaat natuurlijk ook over dat je alle emoties nodig hebt. En dat wij als ouders, wij zijn allebei geen ouders, we hebben geen kinderen, maar dat ouders in algemene zin nogal geneigd zijn om de negatieve emoties, ja, weg te stoppen. Van, doe niet zo verdrietig of doe niet zo boos. Het leven is mooi, dus stop het weg. Deze film heeft de zeer volwassen stelling dat je een kind ook verdrietig moet laten zijn. Misschien wel dat joy alleen met sadness kan bestaan. En dat is relevant en typisch Pixar genialiteit. En iets waar ik ook nog steeds iets van kan leren. Weet je, we zijn allemaal geneigd om moeilijke emoties te onderdrukken. En nou, daar heb ik momenteel ook wel eens een beetje iets waar ik in de huidige fase van mijn leven ook wel mee te maken heb. En dan denk ik daadwerkelijk aan een Pixar film als Inside Out om mij een handje te helpen. Hoe mooi is dat? En ik neem het ook graag op voor Bing Bang. Heel veel mensen vinden Bing Bang een vervelend karakter, maar ik vind hem eigenlijk geniaal. Ik moet altijd huilen op het moment dat Bing Bang vaarwel zegt tegen Riley.
Woo! Bing Bang! We did it! Bing Bang? Bing Bang!
Yeah! You made it! Go! Go save Riley!
Take her to the moon for me. Okay.
Nummer 18. Manchester by the Sea uit 2016 van Kenneth Lonergan, die een Oscar won voor zijn script van deze film. En dan heb je die andere film van hem, Margaret, uit, ja, is die ook van de tientjes? Nou ja, dat is een heel apart geval. Volgens mij is gefilmd in 2006 en toen jarenlang editing en hij kwam er maar niet uit met de studio. Toen is die film uiteindelijk in 2011 in ook twee verschillende versies uitgekomen. En die Margaret, dat is zo'n, ja, ook een beetje moeilijke film waar ik ook nog wel iets aan zou kunnen opmerken. En bij Manchester by the Sea heb ik dat gewoon niet. Dat is van de twee dan ook de, nou, net wat betere film. Volmaakt misschien. Het is een film die zonder opsmuk is gemaakt. Redelijk recht toe, recht aan. Maar zo echt en oprecht. Ook best wel heel toegankelijk en eerlijk. Hij is ook niet te zwaar. Er zit best wel wat zware dramatiek in. Maar dat wordt zo af en toe nog eens afgewisseld met wat humor ertussendoor. Casey Affleck, die hier zeer terecht een Oscar voor won. Die na het overlijden van zijn broer de zorg over zijn tienerneefje krijgt. Nou, opgezadeld. En dan moet terugkeren naar Manchester by the Sea. Maar een gruwelijke gebeurtenis uit het verleden. Ja, daardoor is hij getekend voor het leven. En kan die eigenlijk ook niet meer in Manchester by the Sea zijn. En ook niet de zorg voor zijn neefje op zich nemen. Prachtige bijrol van Michelle Williams. En ja, gewoon heel mooi, humanistisch, soms licht psychologisch drama. Zeer aangrijpend en zo mooi kalm. Deze film die kabbelt rustig voort, zonder daarin door te slaan. Het is nooit een slaapverwekkende film of zo, maar het heeft gewoon zo'n mooi, kalm tempo. En het heden en het verleden lopen zo mooi door elkaar heen. En ja, misschien is dit wel gewoon een volmaakte film. Ik zou echt niks weten wat er mis aan is. Manchester by the Sea.
Wel mooi trouwens, ik me net te bedenken, dat het personage dat gespeeld wordt door Casey Affleck, terecht de Oscar voor die man, die gaat naar Manchester by the Sea en wordt daar gedwongen. Als dit Inside Out zou zijn en we zouden in zijn hoofd kruipen, dan hebben anger en sadness en fear het volledig overgenomen van joy en andere emoties. Maar ja, eenmaal daar moet hij die emoties weer onder ogen komen en moet hij ze toelaten. Hij wordt daartoe gedwongen en alleen op die manier kan dat voor een louterende ervaring zorgen. Sorry, ik blijf bij Inside Out uitkomen.
Nee,
maar mooi film, man. Zeker. Ik heb hem niet in mijn lijst. Mag ik dat alvast spoileren?
Ja, dat mag.
Dus ben ik ook wel blij dat jij met briljante films aankomt zetten die waar ik op de een of andere manier net even geen plekje voor heb kunnen vinden. Mijn nummer 18 is Call Me By Your Name van Luca Guadagnino. En dat was mijn nummer 1 van 2 jaar terug. Zeg ik dat goed? Anderhalf jaar terug? Ja, en Call Me By Your Name is ook zo'n film die het niet zozeer moet hebben van een ingenieus plot. Het gaat over verliefdheid. Eigenlijk is dit zo'n
Geilheid.
En geilheid. Ja, daar komt het woord inderdaad. Het gevoel van verliefd en geilheid en de impact die dat heeft op een jonge leeftijd, een eerste liefde. En nou, dan gaan we weer die emotie die volledig de overhand krijgt en dat je alles vergeet. En nou ja, mocht dat wankelen, dat je dan ook volledig wordt verpletterd. En dan ook nog eens in een schitterende omgeving. Het speelt zich af ergens in Italië. En Timothy Chalamet speelt het hoofdpersonage die dan verliefd wordt op een wat oudere Amerikaanse jongen. Gespeeld door Armie Hammer. En het is zo'n film waarbij de muziek ook onder meer prachtige songs van Sufjan Stevens, maar ook wat meer moderne klassieke muziek. Alles is zintuigelijk. Weet je, de muziek, dat beeld dat ze uit het water vissen, de manier waarop Armie Hammer zijn eitje tikt 's ochtends, de gulzigheid waarmee hij het opeet. Ik zeg even, persik, daar mag je zelf van vinden wat je ervan vindt. Maar dit is ook echt geen film over homoseksualiteit. Het is zo flauw om dat er eigenlijk bij te moeten zeggen, maar ik zeg het toch maar eventjes. Het gaat over verliefdheid, punt. En het gaat toevallig over de verliefdheid van 2 mannen. En als hij dat min of meer opbiecht aan zijn vader, komt een van de mooiste vader tot zoon monologen uit de filmgeschiedenis naar boven. In een scène die ik echt niet kan kijken zonder echt in tranen uit te barsten. Want waren alle ouders, alle vaders maar zo wijs en zo openhartig en zo breekbaar als, nou, hij wordt in deze film gespeeld door Michael Stuhlbarg in Call Me By Your Name. Wat is dit een schitterende film. Het is mijn nummer 18.
We rip out so much of ourselves to be cured of things faster that we go bankrupt by the age of 30. And have less to offer each time we start with someone new. But to make yourself feel nothing so as not to feel anything. What a waste.
Ja, prachtige film. En daarna kwam deze regisseur met zijn Suspiria remake om even iets heel anders te doen.
Ja, die ik ook echt toch wel, die wil ik ook nog eens een keer zien. Suspiria ben ik ook nog niet klaar mee. Blijft een interessante regisseur, deze Luca Guadagnino.
Mijn nummer 17. Ja, voor zo'n lijst als dit. Je moet ook gewoon eerlijk zijn. Dus tussen alle verantwoorde titels ook dit soort persoonlijke favorieten. Tangled. 2010.
Zo dan? Oh, ja. Wauw.
Ja, waarom niet? En ik wil dan weer niet te veel in herhaling vallen. Dus luister vooral die top 5 Disney Classics die wij vrij recent gedaan hebben. Oké, dus dit is dan niet de beste Disney Classic. Dat is Pinocchio. Maar misschien wel de fijnste. Weet je wat? Ik blader even terug in mijn schriftje. Toen zei ik ook, volmaakte Disney Classic, this one checks all the boxes. Het is niet alleen een mooi sprookje, hij is vermakelijk, romantisch, ontroerend, spannend en grappig. Met geslaagde humor, goede karakters en karakterontwikkeling. Een gave bad girl, goede stemmen, fantastisch verhaal, prachtige animatie, mooie soundtrack. En de Disney magie, dat I See the Light met die lantaarn. Dat is voor mij het ultieme Disney-magie moment. Hij is nu 10 jaar oud, Tangled. Zou dit over een 20, misschien 30 jaar tijd een van de ultieme Disney-classics kunnen worden?
Ja, dat vraag ik me af. Ik vind het altijd wel heel dapper van je dat jij voorspellingen doet over voor films die dan kunnen uitgroeien tot cultklassiekers. Dat deed je eerder bij Inherent Vice. Ik kreeg al wat appjes van mensen binnen die zeiden, oh, John verklaart weer een film tot toekomstige klassieker. Dat gaat echt niet gebeuren. Nee, ik weet het niet. Het is gewoon een fantastische film, absoluut. En ik vind het zo gaaf. Dat vind ik leuk aan jou, John. Dat mag ook wel eens even gezegd worden. Je hebt gewoon Tangled boven Winter's Bone staan. In jouw beste films van de decennium.
En boven Manchester by the Sea. En, ja.
Heerlijk.
Dan kies ik gewoon niet met mijn kinderhart.
En die blijf je houden.
Ja.
Hè, het is ook boven de geiligheid van een handmaiden.
Ja, want ik vertengeld ook geil.
Ik wilde net zeggen, does it tick that box as well?
Ja.
Oké, moeten we daarop doorgaan?
Nee,
of,
doe maar niet. Okay. Dat is die bewaar ik voor bij de psycholoog.
Dat lijkt me heel verstandig. All at once, everything is different. Now that I see. Now that I see you. Mijn nummer 17 dan, The Witch. En dit is de film die ik dus ingefluisterd kreeg. Die heb je toch wel in je lijst. En toen moest ik echt op mijn schaamte bekennen dat die mijn shortlist nog niet had gehaald. En ik heb daar, mag ik zeggen welke film ik er van af heb gepleurd?
Ja, zeg maar.
The Florida Project.
Oeh ja.
En ik heb er nog steeds een beetje moeite mee, maar het moet The Witch zijn. Weet je waarom, John? Omdat dit wel eens een toekomstige cultklassieker kan worden.
Nou, dat zou ik er ook makkelijk bij zeggen, hoor.
Ja, nee, laat ik het dan ook een keer genoemd hebben. Ook omdat The Witch is een debuutfilm. En ik vind het zo gaaf als een debutant met een film komt dat flirt met een genre, maar eigenlijk het genre overstijgt. Want je kan The Witch bijna geen horrorfilm noemen. Dat doet het tekort. En daardoor gaan mensen misschien met een verkeerde verwachting naar zo'n film kijken. En die heb ik ook gehoord. Ja, ik ging The Witch kijken. Ik dacht, een lekkere horrorfilm. Ja, het is nogal, ja, het is een beetje een stille arthouse film. Ja.
Dat, met wat horror erin, ja.
Ja, maar dit gaat wel ergens over. Het is echt, Robert Eggers die is altijd geïnteresseerd geweest in witchcraft. En hij is jaren bezig geweest met het script van deze film. Hij heeft zich helemaal verdiept en geresearched. Hekserij en wat dat allemaal betekende in de 17e eeuw. Deze film speelt zich dan ook af in 1630. En het gaat over een zeer religieus, fanatiek religieus gezin dat wordt verbannen omdat ze zich toch niet helemaal aan de religieuze regels hebben gehouden. En ze leven op een gegeven moment geïsoleerd ergens in de bossen. Er verdwijnt een baby. En al snel wordt de jongste dochter van het gezin daar min of meer van verdacht. Zou zij een heks kunnen zijn? Thomasin, gespeeld door Anna Taylor-Joy. Zeg ik dat goed?
Ja.
Ja. Een geweldige acteerprestatie. En dit is een, zoals elke goede film, gaat het eigenlijk, als je in een helikopter zit, over zoveel meer dan over hekserij. Het gaat dus over religieus fanatisme. Het gaat ook over persoonlijke verlichting dit is zoveel meer dan een horrorfilm. Met een eigen unieke sfeer. Weet je, dit is zo'n film. Net als The Lighthouse trouwens. De tweede film van Robert Eggers. Die kun je zo moeilijk van je afwassen.
Ja, inderdaad. Je komt er niet zo makkelijk vanaf.
Nee, dit gaat echt onder je huid zitten.
Hoe heet die nou? Black Phillip, die geit?
Get back! You two, stop that!
Philip! Fuck! Heaven's
blessings! Odd! I'll have thee quiet!
Well, there were you and Kale up this morning. How could you disappear? And thee? I told thee to keep watch of Jonas and Mercer.
I was, and I bade them help me, and they paid me no mind. Yep, I was against.
What's the matter with thee, Thomasin? What is the matter with
you? Oké, hou je vast. Mijn nummer 16. De Godfather van de martial arts films. The Raid 2.
Goeie god, John.
2014. Ik zeg de Godfather van de martial arts films. Omdat Gareth Evans, na het ook al heerlijk strakke eerste deel, dat had die beperkte locatie. Dat speelde dan zich in één flat af. Maar het voor deze echt over een heel andere boeg gooit. Groots, ambitieus. Uitgebreid, echt alle remmen los. Ook qua plot, ook wel een beetje Godfather-achtig, met rivaliserende maffiafamilies en verraad, executies die er plaatsvinden, een slinkse buitenstaander, een bendeoorlog, een corrupte agenten. En daartussenin loopt dan als ons hoofdpersonage de undercover-agent Rama, gespeeld door Iko Uwais. En ja, het heeft best een hoop verhaal. En een hoop personages, waaronder ook Hammer Girl en Baseball Batman. En echt heel veel actie erin. Het toiletgevecht, het moddergevecht, het clubgevecht. Die ontzettend coole car chase. En het laatste half uur is bijna non-stop actie. Met als absoluut hoogtepunt het keukengevecht van, nou, bijna 10 minuten duurt die. Maar er zit ook in die actiescènes en die gevechten zit voldoende variatie. Dus het wordt ook nooit eentonig. En het is eigenlijk ja, alsof je hier ook naar, nou ja, alsof je naar kunst zit te kijken. Hè, een soort van geweldsballet of dans, de choreografie, hè, de martial arts, vandaar arts. Ook de manier waarop dit gefilmd is en de montage. En je gaat echt een filmische trucendoos open van deze Gareth Evans. Qua regie. Het is nou, vaak adembenemend dat je iedere keer weer zit te kijken van wat flikt die nu weer. Op technisch vlak is dit gewoon een van de beste actiefilms. Of in ieder geval een van de beste martial arts films ooit misschien wel. Of in ieder geval van deze eeuw. En iedere keer heb ik gewoon weer zo'n plezier. En zit ik weer zo te genieten van wat er ook allemaal gebeurt. Zou je kunnen zeggen, deze film, misschien is die wel te ambitieus. Nam die iets te veel hooi op zijn vork. Omdat die ook vrij lang is met 2,5 uur. Maar ja, voor mij het eindresultaat is een soort van meesterwerk in zijn soort. Oké, het is wel het soort film waar je tegen moet kunnen. Of waar je van moet houden. Hij is op sommige momenten enorm bruut. Er wordt nogal, er vliegt ook wel wat bloed in het rond. En er worden nogal wat botten gebroken. En wat hoofden gebroken. En wat afgeknald. En, maar ja, ik vind het kicken. En
dit, ja, ik vind het kicken.
Ja, dit is voor mij ook een soort van kunst. The Raid 2.
Ja, niemand die je tegenhoudt. Het is inderdaad een waanzinnig geschoten actiefilm. Knokfilm, zeg ik dan altijd. Ja, heb je er zo'n hekel aan, hè, als ik dat zeg. Ja, de plot zit de film wel een beetje in de weg. Ik vond het mooie, de schoonheid van de eerste Raid zat hem in
de eenvoud.
De ja, eenvoud en dat er gewoon ook niet eens moeite werd gedaan voor echt een plot. Het is een kapstokje voor een fantastisch filmische ervaring vol ongelooflijk brute martial arts gevecht. Wat ik wel mooi vind aan deze film is dat echt, je voelt ook echt de pijn. Je loopt er beurs uit. Ik kan me herinneren dat we deze film op het grote doek zagen en dat we echt moesten bijkomen.
Ja.
Wanneer heb je dat nou na een actiefilm? Ja, Mad Max Fury Road misschien nog. Benieuwd of die nog in je lijst voorbij komt. Maar eerst mijn nummer 16. En dat is de knokfilm Roma. Nee, het is Roma van de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuarón. De man achter ook Children of Men en Gravity.
Hij en een Harry Potter film.
En een Harry Potter film. Nog steeds misschien wel de beste Harry Potter film.
Ja, misschien wel, ja.
The Prisoner of Azkaban, de derde. Ja, Roma is wel een meesterwerk. Dat woord, daar moet je nooit te lichtzinnig mee strooien. Maar het is hier wel op van toepassing. Dit is eigenlijk geboren uit een idee dat Cuarón een ode wilde brengen aan zijn kindermeisje. Dus hij groeide op in een, nou, in een gezin met genoeg geld, waar vader altijd weg was. En daardoor was het kindermeisje ja, belangrijk voor de hele inkleuring van de jeugd van die kids. En je volgt hier het kindermeisje Cleo. En het is ook behoorlijk gefilmd vanuit haar gezichtsveld. Weet je, hoe is het om een kindermeisje te zijn als een arme jonge dame in een rijk gezin? Zo prachtig die symboliek van die vliegtuigen steeds in beeld. Die aangeven, je kijkt omhoog en het vliegtuig als symbool voor ontsnapping. Maar is het ook weggelegd voor deze Cleo? Het is een ontroerend verhaal, maar ook vooral zo bloedmooi geschoten. In zwart-wit, met die prachtige tracking shots. Zo rijk gedetailleerd dat je deze film eigenlijk op het grote doek moet zien. Dan kun je nagaan, deze film haalt mijn nummer 16 beste films van een periode van 10 jaar. En dan nog heb ik hem niet op het grote doek gezien. Dus dan moet je toch wel weg zijn van deze film. Je kan hem eindeloos zien en telkens weer nieuwe details ontdekken in beeld. In de linker, rechter, bovenhoeken zelfs van het scherm. Vol meesterlijke scènes. Een bijna surrealistische scène. Waarin er een opstand plaatsvindt op de straten. En het gebeurt eigenlijk ook zonder dat Cuarón het aankondigt. Weet je, het voelt daardoor heel erg doorleefd aan. Het is niet zomaar een mooi kunstzinnig verpakte film. Het voelt ook echt aan als een schets van die tijd. Het is het Mexico van, ik geloof begin jaren 70, Mexico stad. En ik durf ook wel te zeggen, deze film heeft echt Fellini kwaliteiten. Dat zal sommige mensen ook weer afschrikken. Maar nou, vergeet dat dan maar en ga Roma toch gewoon een kans geven. Het is meer dan alleen een mooi artistiek verpakte film. Het is ook een film die ontzettend ontroert. Die slotscène, alleen al Roma, mijn nummer 16.
Oh yeah, I want to thank the Academy for recognizing a film centered around an indigenous woman. One of the 70 million domestic workers in the world without work rights, a character that historically had been relegated in the background in cinema. As artists, our job is to look where others don't. This responsibility becomes much more important in times when we are being encouraged to look away. Muchas gracias, Alivo. Muchas gracias a mi familia. Muchas gracias, México. Y sobre todo, muchas gracias, Jonás Boy Olmo. Gracias, gracias, gracias.
Dat was hem voor deze keer. Binnenkort verder met de top 25 beste films van de tientjes. In die tussentijd, laat van jullie horen. Geef bijvoorbeeld een reactie op onze site, movieinsiders.nl. Je kan met ons twitteren, @movieinside. Je kan ons vinden en liken op Facebook. Je vindt onze podcast op de platforms Spotify, Apple Podcasts en SoundCloud. Je kan ons een mailtje sturen naar movieinsiderspodcast@gmail.com. En wil je ons op een spreekwoordelijk biertje trakteren, kan dat via patreon.com/movieinsiders.
Oh, dat hoeft ook niet spreekwoordelijk te zijn, hoor.
Nee, of een echt biertje, dat kan ook.
Kom een keer naar Den Haag of naar Rotterdam. Drink een biertje met ons, gezellig. Kom maar met die uitnodigingen.
Guido, de eerstvolgende podcast.
Nou, we gaan Rusland in. Het Rusland van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Beanpole, nieuw werk van Kantemir Balagov. En dus verder met die top 25 beste films van het afgelopen decennium.
Kom op, je kan het. Je hebt leren tellen van Sesamstraat. Wat gaan we dan doen?
De nummers 15 tot en met 11?
Ja,
ja
zo.
Goed hè, John.
Ik kan het wel.
Ben je trots op me?
Ja.
Goed, we gaan eruit met muziek uit een film die zojuist voorbij kwam. Het blijft zo'n mooie song. Ik krijg hier altijd weer tranen van in mijn ogen. Was genomineerd ook voor een Oscar. Won hem niet. Maakt niet uit. Het blijft een prachtliedje van Sufjan Stevens. Mystery of Love uit Call Me By Your Name. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
see without my eyes. The first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me. White noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, woe is me. The first time that you touched me, all the wonders ever seen. Thank you.